De technologie is ongelooflijk snel geëvolueerd over de paar laatste jaren maar. En we zitten nu met windmolens op zee die zonder subsidies kunnen gebouwd worden. En het potentieel is ook gigantisch. Hè. Dus de Noordzee is niet alleen een kleine stukje Belgische Noordzee, maar door elektriciteitsverbindingen heeft België ook toegang tot de hele Noordzee. En dus het potentieel is daar quasi onbeperkt.
En ja, concreet? Quasi onbeperkt?
Wel, er is eigenlijk een concreet plan voorgesteld door de windindustrie om een, ja, dat is al een 200.000 megawatt te ontwikkelen op de Noordzee in zijn geheel. En dat zou eigenlijk ongeveer 12 keer het Belgische elektriciteitsverbruik kunnen opleveren.
Ja, dat is 200.000. Megawatt, dat is 200 gigawatt. En bijvoorbeeld, dat is capaciteit dan. En de doel 1, 2 hebben elk een halve gigawatt, hè? Zoiets.
Ja, dat is zo, ja. Ja. En ja, natuurlijk, die windmolens die draaien op zee ook heel veel uren. Hè. Die draaien eigenlijk bijna constant op de goede sites. Maar niet altijd aan volle kracht. Maar dus op een jaar tijd leveren die een vrij constante elektriciteitsproductie. En bovendien, door die windmolenparken over die hele Noordzee met elkaar te verbinden, kijk, het waait altijd wel ergens op die Noordzee. En door die parken te verbinden heb je een hele stabiele elektriciteitsproductie, die eigenlijk veel betrouwbaarder is dan de stroom uit onze kerncentrales. Die kerncentrales die vallen steeds meer stil, zijn onbetrouwbaar geworden. En dus eigenlijk die windenergie op zee levert een veel stabielere en betrouwbaarder stroom aan elektriciteit.
Ja, dat zie ik ook in jullie persartikel staan. Ik had het zelfs aangeduid met de vraag van, dan is dat zo? Want er wordt toch altijd wel gezegd van, ja, je hebt bepaalde weerpatronen die over hele grote gebieden in Europa gelijk lopen. Dus als het slecht weer is hier, dan is het in veel stukken van Europa slecht weer. En dan ben ik toch enigszins verrast dat nu zou blijken dat dus dat we vanuit de zee dan toch een redelijk stabiele, continue hoeveelheid wind zouden krijgen.
Ja, want eigenlijk het plan is om die windmolenparken breder met elkaar te verbinden. We hebben daar uitvoerig simulaties van laten uitvoeren, dus op basis van historische weerdata van de laatste 30 jaar, om eens te kijken hoe dat die weerpatronen zich bewegen over Europa. En dan zie je dat de winden meestal van west naar oost zich verschuiven. En als je dus eigenlijk die windmolenparken tussen oost en west met elkaar verbindt, dan heb je eigenlijk een heel stabiele elektriciteitslevering. En dat blijkt ook uit die simulaties op basis van historische winddata. Maar het gaat niet alleen om windenergie natuurlijk. Als je dan specifiek voor de Noordzee dergelijk netwerk ontwikkelt, dan kan je ook de Noorse waterkracht daar bijvoorbeeld op aansluiten, die als een soort van batterij daar ook elektriciteit kan leveren als het wat minder zou waaien over het geheel van de Noordzee.
Ja, je had het over 200 gigawatt capaciteit, maar ik lees in het artikel 450.
Ja, dus 450 gigawatt, dat is voor de hele Europese Unie en dus ook waarvan het overgrote deel in Noord-Europa zou geplaatst worden. Hè. Dus een 400 gigawatt in de Noordzeeën. Hè, dus gaande van het noorden van de Ierland, Atlantische Oceaan tot de Baltische Zee.
Ja.
En dus, maar voor de Noordzee gaat het om meer dan 200 gigawatt. Eigenlijk is de Noordzee, daar hebben we ongelooflijk geluk als België, dat we aan de Noordzee liggen. Dat is eigenlijk de meest geschikte zee in de hele wereld voor windenergie. En dat heeft met allerlei factoren te maken. Maar dus wat zo uniek is aan die Noordzee, is dat je eigenlijk dat die niet diep is, dus relatief goedkoop is om daar windmolens op te plaatsen. Maar ook dat je in de onmiddellijke omgeving een grote concentratie aan elektriciteitsvraag hebt. Neem nu een sterke bevolkingsconcentratie, maar ook heel veel industrie. Neem nu Antwerpen en Rotterdam. Ja, dat zijn enorme industriële concentraties. En dus eigenlijk hoef je die elektriciteit dan ook niet zo ver te transporteren. En dat is een unieke situatie in heel de wereld eigenlijk.
Concreet dan voor de Belgische kust, of de Vlaamse kust, of de West-Vlaamse kust, maar dat is wel nog altijd nationale materie. Ik had gelezen over dat er nu bijna 1,5 gigawatt capaciteit klaar is of zal afgewerkt worden binnenkort. Klopt dat ongeveer? Maar in jullie artikel is er sprake van 4 gigawatt capaciteit voor België dan?
Ja, wel, dus eigenlijk voor België is het al... dat is natuurlijk maar een beperkt stukje kust wat we hebben. En dat is eigenlijk nu al min of meer volgepland. En dat moet nog gewoon uitgevoerd worden. In de paar volgende jaren gaat de hoeveelheid windenergie nog sterk stijgen. Vandaag 1500 megawatt. Dat gaat eind volgend jaar al naar 2300 megawatt zijn. Dus die plannen zijn in uitvoering. Daar moet dus niets meer over beslist worden. Dat gaat dus gewoon uitgerold worden volgend jaar. En dan komt er een tweede zone, die al goedgekeurd is door de regering, van nog eens een 2000 megawatt. Dus nog discussie over het precieze cijfer, maar in totaal zou er dan tegen 2026 zo'n 4300, 4400 megawatt kunnen staan op de Belgische Noordzee.
Ja, dat zou kunnen of dat is al min of meer beslist?
Maar dat is, laten we zeggen, die tweede zone is politiek beslist. Hè. Die zone is vastgelegd. Dat is ook juridisch niet betwist, hè, die zone. Dus dat is definitief. De windmolen, dus investeerders moeten daar nu nog op gaan bieden. Hè. Dus om een deel van die concessie te verkrijgen. Ja. En daar windmolens te kunnen op plaatsen. Maar er is eigenlijk heel veel aanbod van investeerders. Dus aan geld is er helemaal geen gebrek om dergelijke windmolenparken te bouwen, omdat die ook geen subsidies meer nodig hebben en dus ook competitief zijn in de markt. Dus vandaar dat eigenlijk geld, kapitaal, geen belemmering meer is om die dingen te bouwen.
Ja, dus dat komt erop neer dat het er waarschijnlijk wel van zal komen dan?
Ja, dus bijna zeker dat dat er tegen dat er komt. Het is eigenlijk de enige zaak die nog moet uitgeklaard worden, is dat het elektriciteitsnet op land nog tijdig klaar moet zijn. En daar werkt Elia aan. Maar dat is eigenlijk het enige dat de zaak zou kunnen vertragen.
Dus die hoogspanningsverbindingen dan? Want die zijn ook wat gecontesteerd, inderdaad. Omdat die dan onder de grond moeten komen. Dat is het zo wat, de problematiek?
Ja, dat is inderdaad de discussie van, kijk, eigenlijk die elektriciteitsverbinding op land, die moet sowieso versterkt worden. In West-Vlaanderen is het elektriciteitsnet eigenlijk sowieso onvoldoende voor de verdere industriële ontwikkeling in West-Vlaanderen. Maar tegelijkertijd zou het ook kunnen gebruikt worden om die windmolenparken op aan te sluiten. Dus dat is iets dat nog moet, die plannen liggen klaar. Maar dat moet dan wel tijdig nog gerealiseerd worden.
Waar is er eigenlijk verder informatie te vinden over dat, gans dat gebeuren, zal ik maar zeggen?
Wel, op onze website kan je natuurlijk informatie vinden, maar ook op de website van het Belgian Offshore Platform, BOP, die eigenlijk de industrie vertegenwoordigt van de offshore windindustrie. Daar kan je ook heel wat informatie vinden natuurlijk.
Ik heb hier eventjes zelf berekend. Hè. Ik geloof dat ongeveer, want u spreekt over een capaciteit van 4000, 4500 megawatt, dus 4 tot 4,5 gigawatt. Maar die windmolens op zee leveren niet continu volle bakstroom, niet volgens hun capaciteit, maar ongeveer een derde. Klopt dat ongeveer, 35% zo van die capaciteit?
Nee, dat ligt hoger. Hè. Het is ook anders. Hè. Dus men rekent eigenlijk in equivalent van vollasturen.
Ja.
Maar natuurlijk, dat is om te zeggen van kijk, een windmolen draait eigenlijk ongeveer 70-80% van de tijd, maar niet altijd aan zijn volle kracht. En om dat een beetje bevattelijk voor te stellen, wordt dat dan eigenlijk omgerekend in het aantal uren alsof dat hij op 100% zou elektriciteit.
Maar dat bedoel ik dan eigenlijk. Dat aantal uren gedeeld door het totaal aantal uren per jaar, dat is een bepaald percentage dat ze al.
Nee, dat is hoger eigenlijk. Hè, met de laatste windturbines.
Ja.
En zeker degene die nu gaan geplaatst worden, zal dat eerder in de richting gaan van 50% load factor.
Zijn dat 50%?
Er wordt nu zelf gezegd door de fabrikanten, maar het moet nog bewezen worden, dat we naar 62% gaan van
Oké, ik ben hier eventjes snel aan het omrekenen. Dat is dan 15 à 20 terawattuur per jaar. En het totale verbruik is iets van 80 of zo. Dus dat is, dat is anderhalve grote kerncentrale.
Inderdaad. Maar dat is natuurlijk maar een, laten we zeggen, de eerste fase in de ontwikkeling van die offshore wind. Zoals ik zei, het Belgische deel van de Noordzee is bijzonder klein in vergelijking met andere landen. We zijn niet zo goed bedeeld, maar dat is op zich niet relevant. Hè. Dus die parken zullen, de meeste van die parken, die zullen ontwikkeld worden, die zullen hoe dan ook bilaterale of trilaterale parken zijn. En dus daar moet België aan meewerken. En Belgische industrie is eigenlijk heel goed geplaatst in de offshore-industrie, omdat we er eigenlijk vroeg bij waren. Het is een keer een uitzondering, om zo te zeggen. Maar we zijn eigenlijk vrij goed geplaatst om als België
Nederland, mee te bouwen. Nederland bijvoorbeeld, met zijn grote kust, heeft relatief gezien toch veel minder windmolenparken, hè?
België is eigenlijk nu het vijfde land in de wereld. Dus China heeft ons recent voorbijgestoken, maar het vijfde land in de wereld wat betreft offshore wind. En dus na eind volgend jaar zullen we nog een kleine voorsprong nemen. Natuurlijk, de komende jaren daarop gaan we voorbijgestoken worden, omdat het Belgisch deel eigenlijk volledig is. Hè. Je kan in dat kleine deel moet je natuurlijk alle functies, er is ook visserij, er zijn scheepvaartroutes enzovoort. Ja, al die functies moeten wat aan bod komen in die zin is er natuurlijk maar beperkt.
Een andere belemmering destijds, Jan, was de burgemeester van Knokke, die daar was de Tortenbank, welke zandbank dan ook, niet, omdat die stond 5 kilometer van de kust, dus relatief dichtbij. Is dat nog altijd geblokkeerd, dat die specifieke plaats?
Van die locatie is geen sprake. Hè. Dus we hebben de Tortenbank en dat is eigenlijk, er was heel wat verzet, zowel vooral van de visserij, op de Wenduinenbank, maar ook voor de vlakte van Raan. En eigenlijk dat project van de Wenduinenbank, wij zijn toen der tijd, in 2002, met die vissers gaan praten. Daar waren echte, terechte opmerkingen. Hè. Die vissers gingen anders heel ver moeten omvaren elke dag. Ja, dat was echt geen goed idee. En dan is er een andere oplossing gezocht. En dat is uiteindelijk het grote project van de Tortenbank geworden, waar iedereen eigenlijk zich kon in vinden. Dat was een goede locatie voor die windmolens te plaatsen. En daar is dus die hele grote, toch een grote zone van 2300 megawatt bijna gerealiseerd, die eind volgend jaar volledig vol zit. Ja. En dat is de eerste concessiezone. De tweede concessiezone, die moet ontwikkeld worden tegen 2026.
2020, ja.
En daar kan nog eens ongeveer een 2000 megawatt bij komen. Ja. En dat is helemaal, op de Vlaamse banken, maar het ligt eigenlijk meer tegen de kant van Frankrijk. En ook verder uit de kust. Mm-hmm. En laten we zeggen, als het verder uit de kust ligt, dat is niet alleen maar vanwege het verzet dat er anders zou komen van die mensen die een appartement hebben met zicht op zee. Maar dat heeft ook veel te maken met de vogeltrekroutes die toch dichter bij de kust liggen. En dus vanuit natuuroogpunt is het ook gunstiger om die windmolenparken wat verder in zee te plaatsen.
Ja, er was eigenlijk meer wind daar.
En er is ook meer wind. Ja. Dus, en ondertussen is de technologie voldoende ontwikkeld om die windmolens ook in wat diepere wateren te plaatsen of verder uit de kust. Dat is vandaag absoluut geen beletsel meer.
Ja, je zegt die nieuwe windmolenparken moeten niet meer met subsidies betaald worden. Maar ik herinner me een rapport een jaar of 5 geleden van de KREG, de nationale regulator, waarin dus gewaarschuwd werd voor 700 miljoen subsidies per jaar die nodig zouden zijn voor de windmolenparken die toen in aanbouw waren.
Dus er is over onderhandeld dan natuurlijk. Hè. Daar spreken we. Het is zeer snel gegaan in die technologische revolutie.
Maar de vraag is eigenlijk, die 700 miljoen, dat lag blijkbaar al vast. Want die contracten en zo, die plannen waren er al. Dus ik begrijp nu van jou dat voor de nieuwe of de toekomstige, dat er eigenlijk niks meer van subsidies zal moeten betaald worden, maar ja, wat kost het dan in totaal? Voor de,
ja,
voor,
we zitten nu eigenlijk aan een kostprijs, dus de laatste biedingen die in het buitenland gebeurd zijn, ja, die liggen rond de 50 euro per 1000 kilowattuur, ja, of per megawattuur. Dat is ongeveer gelijkaardig aan de groothandelsprijs van elektriciteit.
Ja. Dus maar de bestaande die uit het verleden, wat kosten die, wat kosten die ons? Heb je daar zicht op? Toch, ja, omdat voor de tegenstanders, die zullen daar mee afkomen natuurlijk. Hè. Maar wat die windmolenparken die er al staan, wat die momenteel kosten?
Ah ja, maar dat is een zeer goede investering geweest. Een aantal misschien van die eerste generatie... daar heeft de Krijg ook wat kritiek op gegeven dat er een te hoge subsidie is toegekend. En de Krijg heeft daar dan voor een aantal parken een correctie op gekomen. En dat is natuurlijk altijd bij subsidies het delicate van wat is een juist niveau van subsidie. Is er overgesubsidieerd of niet? Voor een aantal parken is er mogelijk wat over subsidie geweest, maar daar zijn dan correcties op gekomen om die subsidies voor die eerste parken naar beneden te halen. Maar op zich is dat een goede zaak. Waarom subsidieer je iets? Om een technologie te lanceren die nieuw is en die een enorm potentieel heeft om daarna zonder subsidies verder te gaan. Mm-hmm. Dat is een terechte en heel verstandige investering. En dat heeft zich ook bewezen. Hè? Dus los van het feit dat er misschien overgesubsidieerd is, maar zo'n subsidie is op zich een heel verstandige zaak, omdat we nu met een technologie zitten die op eigen poten kan staan en die een enorm potentieel heeft.
Een andere zaak is dan waarvoor de stroom zal gebruikt worden. Natuurlijk kan het gewoon voor de industrie gebruikt worden en de gezinnen, maar ik geloof dat er ook ergens sprake is van groene waterstof. Vraag ik me af of er iets concreet is. En ik stel de vraag omdat er in maart vanuit de haven van Antwerpen, die ook aanwezig was op jullie dag daar op de Rainbow Warrior, dat er dus vanuit de haven van Antwerpen een project aangekondigd werd om, ik denk dat het methanol was, te maken uit groene waterstof en CO2. We hebben toen de haven gecontacteerd met de vraag om daar eens wat toelichting over te geven, maar die wilden er toen niet over praten. We hebben ook, naar aanleiding van de INEOS-discussie, eventjes snel de schepen, Tom Meeuws, dus milieuschepen, maar ook het kabinet van Annick de Ridder gecontacteerd, om te vragen wat de plannen waren voor de vergroening van de Antwerpse haven, die dus momenteel 17 miljoen ton CO2 per jaar uitstoot. Maar die waren duidelijk niet happig om daarover te praten. Dus hebben jullie van Greenpeace weet van projecten?
Wel, het is duidelijk, hè, zoals Jacques van der Meijeren op de VN klimaattop ook gezegd heeft, hebben zij een visie vanuit het havenbedrijf, die zij ook zeer duidelijk hebben gecommuniceerd, om de haven klimaatneutraal te maken tegen 2050. Een deel van dat verhaal, dat is op zich positief. Natuurlijk, de invulling daarvan, daar kunnen we nog over discussiëren. Mm-hmm. Maar dat zeg, de ambitie, er is wel een ambitie.
2070 zei je, niet 2050.
2050.
2050 of 2070?
50. Maar natuurlijk, waterstof zal daar een heel belangrijke rol in spelen. En dus dan is de vraag van waar dat die waterstof moet komen. En vanuit onze visie, en ik denk dat dat vooral een economische analyse is, maar ook een ecologische analyse, moet dat komen van groene waterstof. En dat betekent in de eerste plaats van offshore wind, want dat zal economisch gezien hoogstwaarschijnlijk de meest economische manier zijn om die waterstof op grote hoeveelheden aan te leveren voor de industrie.
Ja, via elektrolyse dan, dus omzetten van water.
Ja, via elektrolyse. Ja. En een deel van die elektrolyse zal op zee gebeuren. Bijvoorbeeld Tractebel en Siemens en zo zijn daar volop aan die concepten aan het werken. Dus dat is geen dagdromerij meer. Hè. Dus er zijn allerlei concurrerende voorstellen die nu op tafel liggen door verschillende bedrijven. En de belangrijkste zijn wellicht Siemens en Tractebel op dit ogenblik, om daarin te investeren. En een deel daarvan zal voor de windmolenparken die echt te ver op zee liggen, of midden in de Noordzee, of eerder Atlantische Oceaan, die zullen ter plaatse Die waterstof zal ter plaatse geproduceerd worden. Een andere zal eerder via elektriciteitskabels aan de kust gebracht worden, waarbij dat bijvoorbeeld in Zeebrugge heb je heel sterke aansluiting van het gasnetwerk. En daar zou die waterstof in het gasnetwerk kunnen geïnjecteerd worden en op die manier aangeleverd worden. Het Belgisch gasnetwerk is heel robuust en uitgebreid, dus daar is absoluut geen beperking wat dat betreft. Dus daar zijn allerlei mogelijkheden. Dat is een kwestie van een optimalisering. Dat is vraagstuk, hè, maar de mogelijkheden, alle opties liggen open eigenlijk om dat te doen. En dat zou wellicht de goedkoopste manier zijn om op termijn de haven van wat we dan feedstock noemen, hè, van grondstoffen, te voorzien, maar ook van energie te voorzien. Ja. Omdat het aanleveren van waterstof, dat is een alternatief, maar we niet zo warm voorlopen, om het te doen op basis van aardgas. Hè. Je kan aardgas splitsen in waterstof en CO2 of koolstof. Maar dan zit je nog altijd met die CO2. En wij blijf je afhankelijk van die aanlevering van aardgas, ofwel uit Rusland, ofwel uit het Saudi-Arabië of andere landen. En dus zowel de ontginning van dat aardgas, waarbij dat er methaanlekken kunnen zijn, als ook de bevoorradingszekerheid en de prijszetting op de wereldmarkten van dat aardgas, is denk ik geen gunstige situatie voor de industrie op langere termijn. En daarom zijn we hier de voorstander van een groene waterstof en zien we eigenlijk geen heil in de voortzetting van wat eigenlijk nu ook gebeurt, hè, dus het splitsen van methaan in waterstof en CO2. Mm-hmm. Dat CO2 moet je dan natuurlijk ook nog eens iets mee doen. Een beperkt deel daarvan kan je natuurlijk ook opnieuw gebruiken in die chemie, mm-hmm. maar je zit dan wel met een groot overschot aan CO2 die je dan ergens in de grond moet gaan stoppen. Die techniek is nog absoluut niet verzekerd. Dat kan zeer veel geld kosten en misschien ook niet zo stabiel. En daar zijn dus ook risico's aan verbonden. Ja. Dus er zijn zoveel redenen waarom dat eigenlijk geen goed idee is.
Maar dat is op zich nog een... Daar kunnen we nog een uur op over doorgaan, maar ik wilde vooraleer ik u laat gaan, eigenlijk nog naar uw domein van expertise nog eventjes kort gaan, namelijk kernenergie, want ik geloof dat u op weg was naar Japan voor of zou geweest zijn.
Ja, dat is zijn. Juist, ja.
En het is nu weer in het nieuws natuurlijk, want dus de lobby, dus Electrabel heeft nu gevraagd om, of gezegd van we moeten die kerncentrales toch 20 jaar langer overhouden, die 3 reactoren geloof ik. En dat zal, het laatste nieuws ervan was dan op bij VRT blijkbaar, dat de man daar zou gezegd hebben, de CEO zou gezegd hebben, ja, dat is maar 6% extra kernafval, dus op zich is dat een kleine extra moeite. Zoiets, wat is uw respons daarop?
Well, de kernenergie speelt eigenlijk, hoe dan ook, voor België in de toekomst nog maar een marginale rol. Het is sowieso natuurlijk een heel dom idee om daarmee voor te gaan.
Ja, toch niet als we, dan, als we de grootste Vlaamse politieke partij mogen geloven. Hè? Dus wat bedoelt u daarmee?
Ja, maar goed, we moeten kijken naar de realiteit. Het is zo dat van de 7 Belgische kernreactoren er 2 met scheurtjes zijn. Niemand die dan nog durft voorstellen om die reactoren te verlengen. De 2 oudste en kleinste reactoren die gaan ook zeker dicht. Dus over die 4 reactoren is er hoe dan ook geen discussie. Dan is er 1 reactor, Tihange 1, die ook al een gevorderde leeftijd is. Die zal 50 jaar hebben in 2025. Dat is eigenlijk niet ernstig. Hè. Dat wordt maar gewoon als pasmunt in de discussie gegooid. Maar eigenlijk gaat het maar om het voorstel van 2 reactoren van de 7 te verlengen.
Ja, maar als we die eventjes over de cijfers, over die 3 bekijken, dat zijn 3 gigawatt reactoren. Dus dan heb je 3 gigawatt.
Nee, maar het gaat maar om 2. Laten we wel zien, het gaat feitelijk maar om 2.
Ja.
En als we dan kijken naar...
Maar die hebben dan wel samen, als ze werken natuurlijk, oké.
Okay. Maar, voilà,
maar in principe, ja...
Nee, maar wacht. Ja, werken, hè?
Ja, maar dan dus, leveren die wel evenveel stroom als al die windmolenparken samen op zee. Hè?
Maar dat is natuurlijk het juiste punt. Hè. De zekerheid van die reactoren is heel beperkt. En ook de Elia, de netwerkbeheerder, heeft in zijn bevoorradingszekerheidsrapport, want dat is hun verantwoordelijkheid, gaat ervan uit, als die reactoren zo verlengd worden, dan kunnen die maar tellen voor één. Dat betekent dat van de 6 gigawatt aan nucleair vermogen die we vandaag hebben, dat we nog maximaal voor onze bevoorradingszekerheid mogen rekenen op 1. Dus in die zin, in het gehele debat, en voor ons is het wel zeer belangrijk dat die ook dichtgaan, maar de realiteit is vandaag dat heel die nucleaire sector gewoon implodeert. Ofwel zijn ze te oud, ofwel zijn er te veel scheurtjes in die reactorvaten, ofwel zijn ze niet meer betrouwbaar genoeg. En dus ze tellen dus eigenlijk niet meer echt mee. Het wordt een marginale discussie. En wat ons daarin bijzonder stoort, is dat er enorme uitdagingen zijn. Zowel rond klimaatsverandering als rond onze energiebevoorrading. De omschakeling, modernisering van ons energiesysteem. En dat er sommigen proberen de discussie te verengen tot iets wat tot nucleair, wat in de praktijk, in de feiten, een marginale discussie geworden is.
Ja, zeker binnen Europa zijn er met die twee centrales in aanbouw, daar in Finland en in Frankrijk, enorme problemen van kost en het design en zo.
Gigantisch.
Ja, hè, dus maar anderzijds...
Je moet zich voorstellen om die, in Frankrijk...
Maar om even toch de advocaat van de duivel te spelen, ik geloof dat er in China wel 10 in aanbouw zijn, en in het Midden-Oosten zijn ze er ook mee bezig en gaan ze dat doen. Nu, je kunt er ook over veiligheid hebben, maar om dan te zeggen van er is niemand mee bezig, dat klopt dan toch ook niet helemaal, hè?
Wel, we hadden het over België. Als we het dan over het Midden-Oosten hebben, is de problematiek van een heel andere aard. Men heeft daar geen gebrek aan gas of olie. Maar de enige reden waarom dat Iran of nu ook Saudi-Arabië als reactie op Iran kerncentrales wil, of kernenergie, dat is om militaire redenen.
Ja, maar ik geloof dat zijn de Emiraten er ook aan het opstarten zijn nu. Hè?
Maar ook Egypte en Turkije zijn... toch eerder om politieke redenen, om militaire politieke redenen, geïnteresseerd in die technologie. Niet om vanwege de energie. Want het Turkse project is geweldig duur. Net zoals het project in Frankrijk en in Finland. Scheurt men daar zijn broek aan. Maar de motivatie is politiek en strategisch.
En de Chinezen
dan? Dat is natuurlijk bijzonder zorgwekkend. Extreem zorgwekkend.
Ja. En inderdaad, want er wordt weinig over gesproken, hè, behalve over Iran dan. Maar en de Chinezen dan, want die zijn toch ook met een dozijn reactoren bezig?
Wel, in China is de goesting ook al een beetje over. Hè. Dus men was zeer enthousiast tot aan het ongeval in Fukushima.
Aha.
En dus het investeringsvolume is nu sterk gereduceerd. En je hebt dus inderdaad een piek gehad. Dus eigenlijk de enige groei die we de laatste tijd gezien hebben, de laatste jaren gezien hebben in kernenergie, die situeert zich bijna volledig in China en voor een deel in India. Maar dus in China is de goesting ook al grotendeels over. En ondertussen bouwt men veel keren meer aan hernieuwbare energie dan aan kernenergie.
En wat is het voor...
Daar is de zaak ook al gekanteld.
Ja, we hadden het vorige week toevallig ook over Fukushima met iemand anders. Dus dat was eigenlijk naar aanleiding van de vrijspraak van die drie beschuldigde directeurs van TEPCO. Wat we begrepen is dat dus vanuit de overheid, de Japanse overheid, Abe, dat er toch een druk is toch voor nucleair te gaan. Klopt dat? Of is het helemaal...
Dat is een enorme sterke druk. Maar ook in Japan is de reële motivering... om de achterliggende motiveringen waarom het zo moeilijk is om uit kernenergie te stappen in Japan, is ook vanwege de militaire confrontatie die dreigt op termijn tussen China en Japan. Japan wil die nucleaire optie openhouden, ook al kan dat binnen een grondwet vandaag niet, maar zij willen technologisch die optie openhouden om op zeer korte termijn, want technologisch zijn ze daar in staat, om op zeer korte termijn kernwapens te fabriceren. Ze hebben ook de rakettechnologie in huis. Dus
Japan wil...
Vandaar ook heel de motivering in Japan om die plutonium-economie uit te werken en die opwerkingsfabrieken en zo in Rokashomura. Al die zaken hebben zeer veel te maken met de militaire aspecten van kernenergie. Ook al is het natuurlijk zo dat Japan vandaag geen kernbommen aan het fabriceren is, maar het in hun achterhoofd willen zij die optie hebben. Ze willen alle technologie klaar hebben voor het geval dat we op een zeker ogenblik in de toekomst gaan zeggen van oké, nu gaan we eraan beginnen. En dat is dus het problematische aan kernenergie in Japan. Na Fukushima zijn in de maanden die erop gevolgd zijn uiteindelijk alle kerncentrales stilgelegd voor een grondig nazicht. Het is bijzonder moeilijk gebleken, niemand had dat verwacht in Japan, maar het is bijzonder moeilijk gebleken om die kerncentrales terug op te starten. En eigenlijk, ja, sinds Fukushima stelt kernenergie in Japan nog zeer weinig voor. Van de 54 reactoren die Japan had voor het ongeval, zijn er op dit ogenblik tussen de 6, 7 reactoren operationeel.
Ja, die opstart dat, gaat zeer traag.
Dat gaat zeer, zeer problematisch. En uiteindelijk begint men nu langzaam door te krijgen op bestuursniveau dat ondanks een zeer pro-nucleaire beleid, een zeer pro-nucleaire beleid van de regering Abe, men er gewoon niet in slaagt om die reactoren terug opgestart te krijgen.
En daar hebben ze ook veel kust en wind, niet waar?
Maar alle kerncentrales liggen aan de kust, hè, in Japan, allemaal.
Ja, maar bedoel, windmolenparken, zetten ze daar ook niet in op wind?
Ja, dat loopt dus heel moeilijk, hè. Dus dat is het hele problematiek. Doordat het officiële beleid ook na Fukushima gebleven is om heel sterk in te zetten op kernenergie, maar dat dat gefaald is, heeft men ondertussen natuurlijk onvoldoende gedaan om in alternatieven te investeren, want men ging ervan uit, ook in 2012 en 2013, dat men het meeste van die kerncentrales wel terug ging opstarten. En dat is mislukt. Men heeft dat allemaal wat verkeerd ingeschat. Gevolg is dat de hoeveelheid windenergie, waar dat Japan een gigantisch potentieel heeft, vooral offshore, niet ontwikkeld is, of nauwelijks. Japan heeft geloof ik 50 megawatt aan offshore windenergie, in België 1500, dus om maar het verschil te geven. Dus dat is gewoon belachelijk. De hoeveelheid offshore wind in Japan, dat is, terwijl Japan een fantastisch potentieel heeft voor offshore wind. Maar de reden is natuurlijk het blinde geloof dat men al die kerncentrales terug zou kunnen opstarten. En vandaar ook dat men daar een concurrentie ziet in die offshore wind. Dat begint nu langzaam te kantelen. Men begint nu duidelijk door te krijgen dat die kerncentrales in Japan, dat daar het grootste deel nooit meer van zal draaien. En nu begint dat te kantelen. Bijvoorbeeld een bedrijf zoals Mitsubishi Heavy Industries, die ook in de nucleaire sector heel actief is, maar die zit nu volop ook te investeren in die windenergie. Die grote bedrijven beginnen nu die shift te maken.
Ja, oké. Okay. Goed, dank u wel, Jan Volpe van Greenpeace, voor uw uitgebreide toelichting. We zijn ondertussen al een half uur bezig. Goed weekend nog.